En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had. Zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder, in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gemeente, het woord van de Heer komt tot ons uit Johannes 20, vers 1 tot en met 9. Het is u net zo voorgelezen. Laat ik het eerste vers nog lezen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen en wat er dan verder volgt. Geliefde gemeente, het is Pasen. We herdenken dat. Jezus is opgestaan uit de doden, hij leeft. Maar als je om je heen kijkt, dan lijkt het er niet op, wellicht. Dan zegt u, het is zo in tegenspraak met het heilsfeit. En misschien moet u ook wel inblikken in uw eigen dode hart. En dan zegt u, wat komt er van terecht? Nou gemeente, dat wordt nu juist ook bewezen in de evangeliën. En dat ziet u ook vanmorgen als u naar het evangelie van Johannes kijkt en dat leest, met nadruk leest, dan ziet u dat de Heer Jezus schijnbaar de grote afwezig is, dat mensen wel bij het graf zijn, maar verstrikt zijn in hun eigen vragen en raadsels, maar onmiskenbaar is het waar en juist dat de Heer Jezus ze juist trekt naar dat graf om zich daar aan hen te openbaren. En wat blijkt? Dat hij heel veel begrip heeft voor het zwakke geloof, voor de schamele geloofskracht van de zijne. Dat kunt u vanmorgen ook met mij met de hulp des Heren zien. Hoe de Heer Jezus, de opgestane levensvorst, de zijnen trekt naar het open graf en daar het evangelie laat verkondigen. We letten vanmorgen vooral op het paasevangelie voor twee discipelen. En dat zijn dan de discipelen Johannes en Petrus. Maar ze krijgen dat bericht, al is het dan nog niet helemaal helder voor Maria Magdalena, maar ze krijgen dat bericht in ieder geval middelijkerwijs via de gang van Maria Magdalena naar het graf. Ik herhaal, het paasevangelie voor twee discipelen, van wie zij het vernemen, twee hun onderscheiden gang naar het graf en drie hun traagheid om te geloven, of zo u wilt, hun onbekwaamheid om te geloven. Paasevangelie voor twee discipelen, van wie zij het vernemen, hun onderscheiden gang naar het graf en hun onbekwaamheid om te geloven. Gemeente, de Heer Jezus is gestorven. We hebben erover nagedacht met Goede Vrijdag immers. En wie stond daar? Die stond daar onder meer ook aan de voet van het kruis. Dat was ook Maria Magdalena. Maria Magdalena heeft de Heer Jezus niet kunnen loslaten. Hij die zoveel voor haar betekende. Hij heeft haar namelijk van 7 duivelen verlost. En hoe meer de Heer in het hart van de zondaar doet en zondares, des te meer is er ook een band aan de Heer Jezus. Nou, dat is bij Maria Magdalena heel duidelijk. Ze is ook geweest bij de graflegging. U moet zich dat voorstellen. Tracht u dat voor te stellen. Jij ook, jonge meisje. Wat dat voor Maria Magdalena moet zijn geweest, toen zij dus daar ook de Heer Jezus in het graf zag liggen. Jozef van Arimathea heeft zijn graftuin afgestaan. En dat nieuwe graf geheel laten wijden als het ware door de graflegging van de Heer Jezus. En daar is Maria Magdalena bij geweest. En omdat ze een vrouw was die ook luisterde naar de Heer en zijn dienst, heeft ze ook de Sabbat gehouden. Het was nog niet klaar, het reukwerk. Het was namelijk zo, het inwikkelen in de winsels, in de doeken, gebeurde ook nadat er specerijen waren toegebracht om het lichaam wat sterker te maken nog, dat het nog niet direct aan het verderf onderhevig zou zijn. En ze heeft die dag gerust naar het gebod des Heren. Maar als dan de eerste dag der week is, zoals Johannes 20 begint, ging Maria Magdalena vroeg. Ze vroeg bij. Uit andere evangeliën, ik haal dat er even bij, want dat moet ook gezegd worden. Uit andere evangeliën blijkt ook dat zij met meerdere vrouwen is geweest bij dat graf. Trouwens, als u scherp leest, opmerkzaam leest, dan ziet u halverwege vers 2 ook. Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij. Dus niet alleen zij, Maria Magdalena, maar ook die andere vrouwen zijn er bij dat graf geweest. En uit haar bange klacht blijkt ook dat zij met anderen was. Johannes vestigt de aandacht vanmorgen dus op Maria Magdalena alleen. En wellicht zijn die andere vrouwen weer weggegaan. Daar ga ik niet over speculeren, dat is ook niet belangrijk. Het gaat erom wat het evangelie ons zegt. En dat wordt met autoriteit, als het goed is, ook verkondigd. Niet waar? Nu gemeente, het eerste is dus dat Maria Magdalena er vroeg bij is. Zij kan de Heere Jezus niet loslaten. Dat komt, nogmaals, door de hartelijke liefde die in haar hart was uitgestort door de Heilige Geest. Hij heeft ons eerst lief gehad. De Heere Jezus zelf heeft Maria Magdalena getrokken. En nu is er wederliefde, zelfs tot een dode Jezus. Ze ging. Dat moet je ook niet voorbij gaan. Dat woordje ging, daar zit vaart in. Ze wordt gedreven. Ze kan zelfs een dode Jezus niet loslaten. En die Maria Magdalena gaat dus vroeg als het nog duister was naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zag de steen van het graf weggenomen. En ze concludeert. Op school leren ze dat ook, leerlingen, dat weten ze best wel hier. Feiten, maar je hebt ook interpretatie van feiten, meningen. Nou, feiten en meningen moet je natuurlijk niet verwarren. Wat gebeurt er nu? Dat feit, namelijk dat die steen van het graf afgewendeld is, wordt in dat hoofd, in dat hart van Maria Magdalena omgezet in een mening. En haar mening is, ze hebben mijn Heere weggenomen. Ze hebben de Heer Jezus weggenomen. Maar dat is de werkelijkheid niet. Dus, omdat zij niet leeft, ja, ik moet het zeggen, dat zij niet voldoende geleefd heeft bij de oud-testamentische profetieën en ook bij de woorden van de Heer Jezus zelf, is zij tot deze conclusie, dat concluderende gekomen. De Heer Jezus is weggenomen. Er is grafschennis gepleegd. Gemeente, even goed met mij zien dat hier drie mensen straks, Maria, Magdalena, Petrus, Johannes, alle drie een onderscheiden geestelijke leiding hebben. Dan moeten we ook vanmorgen, dat is heel belangrijk, zien. Ze herkennen elkaar in een liefde en een geloof tot de Heer Jezus, zonder meer. Er zijn kruispunten in het geestelijke leven, waarin kinderen Gods ook, al is het zelfs overzees, elkaar verstaan. Al heb je een heel andere huidskleur, dan zeg je, ja, dat is het wat je naar over hebt. Dat klikt, dat is in mijn hart ook zo, ik herken het. Toch zijn er ook onderscheiden leidingen. De Heere kent de karakters van zijn discipelen. De Heere kent ook het karakter van Maria Magdalena. En er is persoonlijke leiding. En de wind waait, hoort u, waarheen hij wil. Dat is het soevereine werk van de Heere Jezus. Wel, wat dus vooral bij Maria Magdalena opvalt, is dan ook dat felle, bewogene, heftige liefde, waarin de bezonkenheid, het heldere, geestelijke oordeel ontbreekt. Dat zou je kunnen zeggen. Zij ziet niets dan een steen. Ze stelt geen nader onderzoek in. Dat leest u ook in vers 1. Zag de steen van het graf weggenomen en zij liep dan. Er zit vaart in, maar nou de andere kant op. Ze gaat terug. Dus een hele korte waarneming, een vluchtige blik, een verschrikkelijk sterke emotie komt er in haar op. En ze is maar door één gedachte vervuld en bevangen. En dat is, vijanden zijn hier geweest en hebben het lijk, het lichaam van een geliefde Heer Jezus weggenomen. En de stormende gedachte en haar binnenste zet haar aan tot uiterste spoed. Zij snelt de woning in van Petrus en wellicht is Johannes er ook. Maar in ieder geval, zij heeft de twee geliefde discipelen opgezocht, Petrus en Johannes. En ze uit zich in een fel geladen klacht. Zij hebben de Heere weggenomen. En wij uit het graf en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. U zegt, tussen twee haakjes misschien nog even goed, waar staat nou de naam Johannes? Die vult u in. U geweet dat wel, de meesten misschien alle wel hoop ik hier, maar misschien de kinderen niet allemaal, dat Johannes uit liefde zijn naam vaak verzwijgt. En die wordt hier aangeduid als de andere discipel, welke, vierde naamval, Jezus liefhad. Dus, als ik het anders zeg, in dat ander Nederlands, de discipel die door Jezus werd bemind. Die heel erg bemind werd door de Heer Jezus. En dat was Johannes, maar hij noemt zijn naam niet. Hij is hier als het ware anoniem. Die twee discipelen krijgen dus bezoek. U moet je voorstellen wat er gebeurt. Die Maria Magdalena komt naar binnen. Ze ziet die discipelen in haar ogen en ze doet geen duidelijk verhaal, zoals een kind ook als zijn broek gescheurd is of als er iemand hem aangevallen heeft, doet hij een verward verhaal en moeder moet uit die brokstukjes maar proberen het hele verhaal te maken. Nou, dat ziet u hier ook, want zij zegt, niet ik was naar het graf gegaan en met de andere vrouwen, nee helemaal niet, geen enkele inleiding, één kort bericht, zij hebben de Heer weggenomen. Trouwens mooi, hè? Heren. Snapt u dat nou? Ze zegt niet, ze hebben het lichaam, het lichaam. Nee. Dat is zo onpersoonlijk als wat. Ze hebben de Heren weggenomen. Er is een band. En die band is gebleven aan de Heer Jezus Christus. Prachtig is dat. Dus lees u er niet overheen, dat zeg ik ook telkens tegen mezelf, omdat wij zo vaak dit hebben gelezen, is het gevaar niet denkbeeldig dat je over de dingen heen leest. Nou, het is ook een goede leesoefening vanmorgen. Een oefening om te lezen wat er staat. Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf. En we weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Ziet u? Dus daar zitten de vrouwen, inclusief die andere vrouwen, dus in. Wat is er dus gebeurd, die Maria Magdalena, in liefde verbonden aan de Heer Jezus? U weet dat nu wel, maar laat het ook goed bij ons blijven. die heeft steun gezocht en hulp gezocht in haar uiterste benauwdheid bij die twee discipelen. Ze heeft dus contact met de kerken Gods in twee discipelen. Ze heeft dus de gemeenschap der heiligen gekend. Gemeente, dat is dus ook een les die wij eruit kunnen halen. Hebben wij contact met elkaar, niet alleen onder het woord, maar ook als er nood is in de ziel? En kan je dan binnenkomen bij iemand die ook de Heere vreest? En kan je dan je verhaal doen? En kan je dan samen, want dat is dan de bedoeling natuurlijk, weer bidden en luisteren naar het woord van de Heere? Nou, dat is een les die je hieruit kan halen. Of leven we door de week zomaar aan elkaar voorbij? Dus maak gebruik van de ervaringen van elkaar op de goede wijze. U bedoelt, wat bedoelt u? Zegt u, nou kijk, toen die discipelen dit woord gehoord hebben, hebben ze dat niet naast zich neergelegd? Toen zij die boodschap van Maria Magdalena hebben vernomen, en we zien dat zo bij de tweede gedachte, zijn ze samen direct op pad gegaan naar het graf. Dus, dat is goed naar elkaar luisteren. En zij hebben de innige behoefte om straks Maria Magdalena te kunnen meedelen. Het is echt niet waar, joh. Het is echt meegevallen. Jij hebt het verkeerd gezien. Dat kunnen ze nu nog niet zeggen. Ze moeten eerst in ogenschouw nemen wat er bij het graf aan de hand is en gebeurd is. Een ziel dus in nood zoekt de weg naar de discipelen. En ik zei u al, maken wij ook gebruik van de gemeenschap der heiligen. Kennen wij ook die geestelijke leegte soms? En wat is dan die geestelijke leegte? Namelijk dat wij de Heer Jezus missen. Kent u het verschil tussen een gaande Heer Jezus en een komende Heer Jezus? Een komende Heer Jezus is de Heer Jezus die in je hart komt en je blij maakt. Toen die discipelen bijvoorbeeld achter gesloten deuren zaten. Niet waar? Maar er zijn ook tijden in het leven van de Heer, van zijn volk, dat ze de Heer Jezus missen. Niet alleen dus een godsgemis, maar er is ook een Christusgemis. En zij kan de Heer Jezus niet missen. En daarom zucht ze en klaagt ze. Ze is eigenlijk niet tevreden te stellen met wat ook maar. En zij wil die nood ook delen met de andere discipelen. Nou gemeente, de vraag, en dan ga ik naar tweede gedachte, is dus kortweg. 1. Laten we de lessen even nog op een rijtje zetten. Eerbiedigen wij de zondag? Want de eerste dag de week is nu de zondag, maar het was toen vroeger natuurlijk de Sabbat gehouden was natuurlijk de zaterdag. Maar goed, zij heeft die dag in, die instellingen van de Heere lief. Nou, hebben wij die lief? Hoe gaan wij daarmee om? 1, 2. Kennen wij de band aan elkaar dat we ook in geestelijke nood bij elkaar terecht kunnen? Dat is 2. En 3. Waar kermen wij nou over? Waar zuchten wij nou om? Waar verlangen wij nou naar? Is het ook naar de Heere Jezus? Of zijn we onthutst en uit het veld geslagen door misschien hele kleine voorvallen in ons leven, terwijl we over de geestelijke zaken niet piekeren? Nou, dat zijn 3 dingen die bij de eerste gedachte zo te pas komen, dacht ik. En wees dus bereid om je zorgen, je vrees, met vrienden, ik hoop met geestelijke vrienden, te delen. Tweede gedachte. De onderscheiden gang dus van die discipelen naar het graf. Maria Magdalena heeft niet tevergeefs een beroep gedaan op Petrus en Johannes. Want ze zijn direct naar het graf gegaan. U moet zich voorstellen dat Johannes dit evangelie zit te schrijven. Dat was hij al oud, is al grijs. Naar de overlevering is het zo dat de oude Johannes dit het allerlaatste geschreven heeft. Niet het boek Openbaring. Maar dit evangelie heeft hij geschreven in zijn grijze ouderdom. En hij ziet het allemaal nog helder voor zich. De details staan heel duidelijk, als ik het zo mag zeggen, op zijn netvlies. Hij heeft deze geestelijke lessen die de Heer Jezus gegeven heeft echt goed bewaard in zijn hart. Nou, dat is toch prachtig. Dus dat oude mensen dus er kunnen zijn, ook in ons midden, die nog kunnen verhalen. Niet alleen vanuit de schrift, Uit de schrift moet dat zijn natuurlijk. De bevinding komt uit de schrift voort als het goed is. Maar die ook kunnen vertellen wat de Heer in hun leven gedaan heeft. Misschien van jaren her. Nou, Johannes stelt het ons als volgt voor. Petrus, vers 3. Dan ging uit. En de andere discipel. En zij kwamen tot het graf. Samen zijn ze dus op weg naar het graf. Zo vreemd is dat niet. Die twee zijn zo vaak samen. Samen waren ze uitgezonden door de Heer Jezus om het laatste Pascha te bereiden en voor te bereiden. Samen waren zij in de zaal van Caiaphas, waar de Heer Jezus werd veroordeeld. En samen zullen ze ook straks weer zijn, als het Pinksterfeest er is, bij de uitstorting van de geest, dan ze bijvoorbeeld de kreupelen genezen aan de schone deur van de tempel. Dus gezamenlijk. Twee onderscheiden karakters. Petrus de impulsieve. De daadkrachtige. De stoere. Johannes de stille, meditatieve denker. De fijnzinnige schouwer. De theoloog genoemd. Onder de evangelisten. Die doorziet. Nou, dat blijkt straks ook. Dus die twee onderscheiden karakter kunnen dus kennelijk toch goed met elkaar overweg. Ze hebben ook een band aan elkaar, omdat ze een band hebben aan de Heer Jezus. En ze zijn op weg naar het graf. Dat gaat allemaal goed, maar u leest verder. En deze twee liepen tegelijk. Er zit ook vaart in. Zij willen het bericht verifiëren. Ze willen kijken of dat bericht van Maria nu inderdaad in alle details klopt. Klopt dat bericht nou? Ze willen haar zo graag bemoedigen vanuit de feiten van wat er geschied is. Ze liepen. Ze liepen zo hard ze konden om geen tijd te verliezen. Omdat ze in Gods weg zijn. Het is van vitaal belang, gemeente, om in de weg van de Here te zijn. Om in de weg van Gods geboden te lopen. En dan mag je dat ook doen, als het kan, met versnelde trap. Heer, als gij mijn hart verruimd zult hebben, dan zal ik vaardig lopen, pad van uw geboden. Nou, zo moet u dat zien, zo zijn die twee op weg naar het graf. Ik lees met u verder. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, dat is dus Johannes, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Er zijn theorieën over, ik denk dat het onjuist is hoor, dat Johannes, waarom Johannes nou voorop loopt op een gegeven moment, en dan heeft men de verklaring, Johannes is jonger geweest dan Petrus, en Petrus kon hem niet zo goed meer bijhouden. Nou, ik denk dat dat niet klopt. En u weet allemaal wel dat Petrus altijd haantje de voorste was. En een heel sterke drang had, ook een liefdesdrang tot de Heer Jezus. Dat past niet. Trouwens, als ik vanuit Johannes mag zien, als hij inderdaad ook Petrus lief heeft, dan weet u dat wel uit het leven hoe gaat dat. Iemand die de ander lief heeft, die houdt rekening met de ander. Dat is zo. Dan pas aan. Kan jij niet zo snel, moedertje, zegt dan die dochter. Moeder, kan je zo niet snel niet, ga ik langzamer lopen. Weet u toch, zo gaat het toch. Dus dat is de verhouding niet. Dat kan zo niet wezen. Waarom dit verschil dan? Dat is zielkundig te verklaren, gemeente. Toen ze dat bericht hoorden, beide dus van Maria Magdalena, toen was het in Petrus hart net zo goed als het hart van Johannes. Van kom, we gaan. Maar naarmate ze dichter bij het graf komen, komt bij Petrus dat ontzaglijke feit voor zijn aandacht, ziet u dat, dat hij zijn meester 3 maal verloochend heeft. En hoewel hij bittere tranen heeft gekend, dat is goed, dat lucht wel op, maar de schuld is niet weggenomen. Voelt u? En dat rukt. En vandaar dat Johannes sneller is. Minder gedrukt door schuldgevoelens in zijn geweten dan Petrus. Is dat de verklaring dat Johannes eerder aankomt bij het graf? Zo moet u dat met mij zien. Daar zijn ze dan. Bij het graf. Johannes, wat lees ik van Johannes, vers 5, als, dat is Johannes niet waar, nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Het woordje zien, gemeente, vanaf vers 5 moet u even goed opletten. Het woordje zien, ik kan u dat alleen maar verklaren, maar de grondtekst geeft dat helder weer. Er zitten drie Griekse woorden, drie onderscheiden Griekse woorden voor zien. Dit zien van vers 5 is oppervlakkig kijken, vluchtige blik, u kent dat wel. Nou ja, en dan gaan we verder. Dus Johannes heeft niet goed gekeken en is met heilige schroom denk ik ook vervuld. Heeft wel eventjes gebukt, maar is niet in het graf geweest. Waarom? Misschien, zoals ik zei, vanuit heilige schroom. Heeft dus ook niet gezien dat de zweedoek keurig opgerold apart ligt. Heeft hij niet gezien. En hij komt weer terug. En dan komt Simon Petrus inmiddels aan. En wat doet hij? Deze man, hij stapt ook het graf in. Hij ging ook het graf in, zegt vers 6. En zag de doeken liggen. En betekent dus ook, zoals vers 7 aangeeft, die zweetdoek, die bepaalde doek, die om het hoofd werd heen gelegd, vaak gedrapeerd. Die zag hij ook. Hij zag dus een ordening. Daar staat een ander woord voor zien. Dat wil zeggen niet vluchtig zien, maar nauwkeuriger zien. Dat is het wat hier staat. Dat heel scherp zien. Aandachtig zien. Dus Peter heeft heel goed gekeken. En er komt dan het graf weer uit. Dus Johannes nog een keertje vluchtig, terug. Petrus, heel goed, is opgenomen. En volgens het Lucas-evangelie heeft hij het wel gezien en zich verwonderd, maar het niet doorzien. Hoort u? Niet doorzien. De feiten, de tekenen hebben hem niet gebracht bij de paasvorst. Die nevel hangt erboven, voelt u wel? Die nevel hangt erboven. Dus dat is het onderscheidende van deze twee. Twee verschillende werkwoorden dus nogmaals. De één een vluchtige blik en de ander een opmerkzaam beschouwen. En dan heeft Petrus kunnen zien, God is een God van orde. Wanorde, gemeente, is eigenlijk een dissonant. Wanorde is ten diepste ook van de diabolos. Van degene die alles door elkaar gooit. En wie gooit alles door elkaar? De duivel. Dus God is een God van orde, ook in de dienst. De engelen kijken mee hoe wij in de dienst zijn. Niet waar? Hoe we ons gedragen. Of we meezingen, jongelui. Hoe we collecteren. Engelen letten daarop. Of alles ter ere van God is. Het is een eredienst. Nou, ook in het rijk van de schepping zie je de orde van God. Nou, gemeente. Dit brengt Petrus niet tot de volle blijdschap des geloofs. Nee. Hij doorziet het niet. Laten we eerst nog een stap verder zien in de schrift. Dus vers 7 lees ik nog eerst. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder, in andere plaats samengerold. Hè, prachtig, mooi vertaald. Toen ging dan ook de andere discipel erin. Dus ze zien nog de tekenen niet, ze doorzien het niet. Dan moeten we eerst een paar geestelijke lessen proberen uit te trekken. Ze zien in de tekenen niet dat Jezus de machten van de dood overwonnen heeft. Op de plaats van de verschrikking, het graf, wil de Heere juist, hij trekt ze namelijk, hij trekt ze naar dat graf, voelt u dat aan, hij trekt ze naar dat graf, daar wil hij ze bepalen bij hun doodstaat. Dat is ook vanmorgen een belangrijk gemeente. Zien wij dat wij daar hoorden liggen. En dan voorgoed. Dood in de zonde en de misdaden. Dat is één. En dat ook twee, de kinderen Gods met al hun bevinding en al hun ervaring wel bij dat graf kunnen wezen, Maar als er geen licht opvalt van boven, dan zien ze in de tekenen van dat graf niet het leven. Dan zien ze niet dat Jezus de machten des doods overwonnen heeft en dat hun schuld betaald is. Dan zien ze dat niet, gemeente. Dan zien ze niet in die afgelegde lijkwaden een duidelijke taal. En dit zal u een teken zijn. U kent die woorden wel, gij zult het kinderen vinden in doeken gewonden en liggen in de kribben. Ja, maar dit zal u ook een teken zijn. Als u die winselstar apart ziet liggen, dat hij is opgestaan. Ze zien het niet. Dat verklaart ook onze doodstaat. Dat verklaart ook de ontzettende onwetendheid van het volk van God en de onkunde in geestelijke zaken, zo de Heere ze er niet bij brengt. Want, mag ik een eenvoudig voorbeeld voor de kinderen even nog noemen. Jij hebt vanmorgen je pyjama weer netjes opgevouwen, toch? Of je nachthemd. Ligt het onder je kussen, waar ligt het? Hè? Of heb je het zomaar neergegooid? Nou goed, daarmee heb je iets gezegd. Toen je dat oprolde, netjes neerlegde onder je kussen, heb je gezegd, ik heb vandaag, de dag is begonnen, heb ik die pyjama niet nodig. Precies. Nu moet u dat geestelijk doorvertalen. De Heer Jezus heeft gezegd, nu daar ligt de zweedoek. Daar liggen de andere winsels. En daarmee zeg ik, voorgoed ligt dat achter mij. De dag is begonnen. Ik leef. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En geen macht van de dood zal zich over mij kunnen grijpen. Niets zal mij gevangen houden. En juist op die plaats van het graf geeft hij een les. Dat het oordeel van God, de toorn van God, verzoend is. In het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Met eerbied gesproken dat de lijkwade van de Heer Jezus opgerold kan worden. Uitverkoren kerk van God. Wil voor het geweld niet schromen. Veilig zeker blijft uw lot. Schoon uw Heere schijnt weggenomen. Ook uw morgenstond spoedt aan. Zie ons God is opgestaan. Dat is de sprake die ervan uitgaat. En zij, die discipelen, verstonden het niet, gemeente. Nou, derde gedachte. Hun onbekwaamheid dus om te geloven. Gemeente, we zeiden u al, ik herhaal nog één keertje, dat Petrus zich wel verwonderd heeft. U kunt dat vinden in het Lucas-evangelie, kijkt u thuis maar na. Dat hij na het onderzoek van het graf wegging, zichzelf, bij zichzelf, zo staat er, verwonderende over wat geschied was. Maar hij heeft dan geen geloof. Oh, moet u voorstellen. Dus hij ziet meer dan Johannes op dat punt. Maar het breekt niet door. Dat is wat. Niet veel wijzer geworden van de omstandigheden. Had hij zich de woorden van de Heer Jezus herinnerd, dan zou dat reeds genoeg zijn geweest om hem van te overtuigen dat hij was opgestaan uit de doden. Maar hij is vergeten. Hoe vaak vergeten we niet te preken? Of wat we gelezen hebben uit het woord van God. En het functioneert niet in het geestelijke leven. Menige zaak wordt voor ons onbegrijpelijk, gemeente, brengt ons in verlegenheid, omdat wij de woorden van de Heer Jezus niet in onze harten hebben en in onze herinnering houden. En daarom noemen we dat een schuldig vergeten. Geen geloof. Hij heeft wel in de gaten geen grafroof, stellig niet. Daar zal die Maria Magdalena zeker van overtuigen. Absoluut geen feit, absoluut geen sprake van. Optreden van de vijanden is hier niet gebeurd. Echt niet. Maar het stoot niet door tot de blijdschap. En Johannes, we gaan even verder kijken. Toen, vers 8, ging dan ook de andere discipel erin. Het kan dus zijn, gemeente, dat is toch zo, dat Petrus dus in dat graf is geweest. Dat is hij geweest, zegt u, klopt inderdaad. Hij heeft er geschouwd, heeft er gezien. En Johannes heeft er misschien wel moed uit geput om ook dat graf in te gaan. Je kan ook moed putten uit de gang van een ander. Je kan die gang wel niet gaan, maar hij kan er ook moed uit putten. Dat kan zo geweest zijn, dat hij bemoedigd is en zich nu ook waagt in dat graf. Johannes komt nu ook zo ver. Gemeente, toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was. Nou, dat is duidelijk, dat is Johannes. En zag het, weer dat woord zien, en geloofd. Dat zien wat hier staat in het Grieks, dat is dat doorzien. Dat is inderdaad, dat klopt ook, zag en geloofde. Dat was er bij Petrus niet. Dus dat oppervlakkige zien, nou, dat brengt niks. Dat geeft niks. Twee, dat theoretisch zien, theorie zijn, nietwaar, dat is er ook wel. Maar toch, het haakt niet. Dat God een God van orde is en dat hier Jezus is opgestaan, zover komt het niet. En u wel, zag het en geloofde, gemeente. Ziet u hoe wat Johannes doet? Hij bedekt liefdevol de achterstand van Petrus. U moet niet zeggen dat Johannes een hoogmoedig man was en zeggen: kijk, nou, dan mag ik wel eventjes minder hebben gezien dan jou, maar nou, dat leest u hier niet. Dat leest u hier echt niet. Zag het en geloofde is niet van: jij bent nog een heel eindje achtergebleven. Want het is toch zo dat er een onderscheiden geestelijke gang is en dat de een meer van de Heer Jezus heeft gezien dan de ander, of niet dan? Dat is toch zo? Dus vandaag preken we niet alleen de twee wegen, die zijn er ook. Maar ook dat er onderscheiden trap en mate is in het geestelijke leven. En je kan zeggen, en dat mag je zeggen op grond van dit schriftgedeelte, dat Johannes geestelijk verder was geleid is dan Petrus. Dat mag je zeggen. En dat moet je zelfs zeggen. Maar dan zeggen we het zo, zoals Johannes het bedoeld heeft. En hoe heeft Johannes het bedoeld? Nou, let op de volgorde. Zag en geloofde. Niet geloofde en zag. Zo had gemoeten. Thomas zegt ook, eerst zien, dan geloven. Nou, dat zie je hier ook gebeuren, gemeente. Verschrikkelijk beschamend dus. Erg niet waar. Dat het niet zo is dat geloven, zien. Nee, het is zag en geloofde. Pas nu, dat zegt Johannes eigenlijk, geloof ik, pas nu. En ik zie de tranen bij die oude grijsaard nog in zijn ogen staan. Wat is een mens? Wat heeft het lang geduurd, heren, dat het geloof weer doorbrak? Schrikkelijk toch? En hij geeft de reden ook aan. Leest u maar. Want, vers 9 is een kernvers. Zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Ja, waar zal Johannes aan gedacht hebben? Nou, ik denk onder meer aan Jesaja 53. Zijn graf is bij de goddelozen geweest. Bij de rijk is hij dood geweest. Maar dus, het was de bedoeling dat hij bij de goddelozen zou zijn geweest. Dat hij afgevoerd zou worden. Dat er geen familie bij mocht zijn. En dat zijn benen gebroken zouden zijn. Dat is niet gebeurd, weet u wel. En dat hij dan natuurlijk ergens om een onedele plek. Dat hij daar, ja, in een kuil werd neergelegd. Zo. Dat was de bedoeling geweest. Maar Jozef van Arimathea is gekomen, weet u wel. En die heeft bij Pilatus het voor elkaar gekregen, Gods wegen zijn wonderlijk, dat hij hem in zijn eigen graf mocht liggen. Want Pilatus was tevreden met het bericht, de Heer Jezus is al gestorven. Was ook zo, toch? En daar heeft hij zich over verwonderd, was hij al gestorven? Nou, neem het dan maar mee en leg hem maar in je graf. Dus dat was een plek in het Oude Testament waarin je vast kunt zien dat de Heer Jezus, de Messias, in een graf zou liggen. Psalm 16 die we gezongen hebben ook. Wat staat daar dan? Dat hij zijn knecht, zijn gezalfde, niet prijsgeeft aan het verderf. Dat hij in het dodenrijk erbij zal zijn. En u hebt mijn pad des levens bekendgemaakt. En hij zal weer opstaan. De Messias zal sterker zijn dan de dood. En de Messias, vul nu in, Heer Jezus, zal sterker zijn dan de dood. En het is waar. Nou, alleen die twee schriftgegevens nemende, gaan we verder naar de woorden van de Heer Jezus. Dus die twee woorden, men zijn er nogal meer, die zijn niet doorgedrongen tot in hun hart van deze discipelen. Maar ze hebben ook al die tijd dat de Heer Jezus gesproken heeft van zijn kruisiging. En na 3 dagen, weet u wel, zal ik weer opstaan. Geleidelijk aan heeft hij dat bericht steeds meer helderder gezegd. Hij heeft zijn schokken voor de discipelen als het ware even gedoseerd. Eerst een klein beetje, toen nog een beetje, toen nog een beetje. Dat ze niet in één keer op zouden schrikken. Maar het lijkt wel of ze het niet hebben verstaan. Door verdoofd zijn en versuft zijn. En ze hebben de woorden van de Heer Jezus niet geloofd. Eigenlijk niet. Dat hij ook gezegd heeft dat hij als Jona zou zijn. Die in de buik van een grote vis zat, in walvis. En dat hij weer na 3 dagen uit het gras zou opstaan. Ze hebben het niet geloofd, gemeente. Voelt u de pijn in het hart van die oude man? Want zij wisten nog. Dat woordje nog, dat spreekt ook zo. Want ze wisten nog de schrift niet. Hadden ze wel moeten weten dus. Dat hij van de doden moest opstaan. En daarmee zegt dus Johannes en Petrus. Die neemt hij er weer bij in de liefde. Mooi hè, mooi. Hij zegt niet, dat is een kleintje nog in de genade. Die moet nog zoveel leren. Nee, hij neemt hem erbij. Want zij wisten nog de schrift niet. En nou zegt hij eigenlijk, ik heb de Heere zo tekort gedaan. Ik heb niet geloofd wat de Heer Jezus heeft gezegd. En wat de Heer Jezus heeft gezegd, dat stoelt op het Oude Testament. Dat is vast en betrouwbaar. Onderzoek de schriften, heeft hij gezegd, want die zijn het, die van mij getuigen. Doe dat dan! Onderzoekt u dat? Johannes erkent zijn eigen gebrek. Gemeente, we zien dus geen wonderbomen met Pasen. Geen wonderbomen. De Heilige Geest leidt de discipelen en vrouwen stap voor stap vanuit de duisternis tot het licht. Het is de meest gewone weg die de Heer gaat, weet u dat? De Heilige Geest klaart het op. Vroeger zei ze allengskens, maar dat is een beetje oud woord. Langzaam maar zeker gaat die zon op in zijn kracht. Dat moet u goed vasthouden. Dus wonderbomen staan er niet. En als er wonderbomen zijn, dan zijn dat meestal geen beste, nietwaar? Dat zijn mensen die zeggen, ik heb Jezus aangenomen, geen problemen meer, niet over praten. Zeg, kom nou, moet je kijken, hier. Mensen die 3 jaar lang met de Heer Jezus omgaan, wat zijn het er stumpertjes. Ja, gemeente, en dat zijn geen mensen die zeggen, nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij, dat is onze natuur, dat kun je ook hebben, hè? Dat heb je ook. Aan de hele rechtse kant van de gereformeerde gezindheid komt het ook wel voor, ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Nee, het is schuld. Het is schuld. Johannes zegt niet, nou ja, doe maar, het is zo'n lief kind van God, weet je wel. Ik ben zelfs de beminde van God, van de Heer Jezus. Ik heb een plekje vooraan. Nee, want zij wisten nog de schrift niet. Voelt u? Dat hij van de doden moest opstaan. Nou gemeente, nou gaan we naar onze situatie. Nu hebben wij geen open graf hier vanmorgen, gelukkig niet. Althans niet in de kerk hier. Maar een open Bijbel. Wij staan achter de vervulling, achter het machtige heilsfeit. En toch kan er nog zoveel ongeloof zijn, nietwaar? Dat we wel ons misschien, laten we eens kijken, lijkt u op Petrus dat je je verwondert over de dingen in de dienst? Nou, toch mooi. Ja. Maar dat u toch niet in de prediking de Heer Jezus ziet oplichten. Als de levensvorst die trekt. Of bent u nog als een Maria Magdalena die op een verkeerde plek naar de Heer Jezus zoekt, met de Bijbel misschien wel dicht, met het gebed achterwege gelaten en geen hulp meer zoekt, verder ook van de kinderen Gods, want dan word je ook nog een keer in teleurgesteld. Dat kan toch dat je het allemaal zo denkt en je komt geen stapje verder, nietwaar? Je zegt, onder die prediker tegenwoordig gebeurt het ook niet meer. Maar dan blijf je in je eigen verdriet ronddolen. Voelt u wel? De Heere wil geloof wekken. Een stelling die waar is, die ik nu hier neerleg. Een band aan het woord geeft vreugde aan de Heere. En als er geen band aan het woord is, is er geen vreugde aan de Heere. Een brandend hart zoekt een geopende Bijbel. Voelt u? Gaat uw geestelijke leven nou na? Is het die veel dicht? Wat leest u meer? Hoe lang leest u de krant? En hoe lang leest u de Bijbel? Nou, en dat mag ik tegen mezelf ook zeggen. Nou, vaak, ik spreek ook maar voor mezelf, lees ik liever de krant. Doe ik gerust een keer een uur over hoor, geen probleem. Prachtig, goede artikel in. Maar een uur de Bijbel lezen? Ik heb het ook aan leerlingen wel eens gevraagd. Stille tijd. We hebben 24 uur om een dag, hè? 24 uur. Nou, vul eens in. Hoe lang ben jij bezig met het woord van God? Met bijbellezen, met catechisatie, met kerkgang. En totaal over een hele week. Hoeveel uur kom je? Nou. Dus een brandend hart zoekt de geopende Bijbel, gemeente. En dan moeten we niet letten op onze eigen toestand en wat ons hart ingeeft. Maria Magdalena. Petrus komt er ook niet uit. En Johannes mag het zien, hoor goed wat ik zeg, mag het zien. We moeten letten op Gods spreken. We moeten letten op Gods beloften. En moeten vragen, Heere, dat mijn hart aansluiting op uw woord mag vinden. En op het eeuwige leven en op de levensvorst zelf. Daar moeten we om vragen. Gemeente, ik rond af. Het is indringend genoeg, dacht ik, voor ons allemaal. Laten we beschaamd zijn, ook als we onbekeerd zijn, want dan hebben we ons helemaal nog afgewend van de Heere, hè? Dan zegt Pasen ons helemaal eigenlijk niks. Dan is de vrije dag, morgen er nog een bij, dus morgen een vrije dag en zo. En dan kun je een aantal dingen doen en zo. Maar dan blijft het toch helaas daarbij. Je hebt ook gelezen in de krant dat heel veel mensen niet meer weten wat Pasen inhoudt. Ze verwarren het zelfs met kruisiging, heb ik gelezen. Nou, dan kun je meewarig je hoofd over schudden. Maar verstaan wij het? Hechten wij geloof aan zijn spreken? Ten dagen, als geen dag van eet, zult ge de dood sterven. Geloven wij dat? En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Geloven we dat? En ik leef. En gij zult leven. Kijk. Dan is die Bijbel open. En dan vragen we biddend om de toepassing van de Heilige Geest. Gemeente, doe het zo. En als u vaak nog in de mist loopt, o kind des Heren, vol twijfels en gevangen in uw eigen vragen, belijd, net als Johannes, want wij wisten nog de schrift niet, geestelijk niet doorzien, dat hij van de doden moest opstaan. En daarom is de Bijbel zo vaak een gesloten boek voor mij, Heren, omdat ik u niet ziet wandelen. Ja, de Heer Jezus wandelt in het gewaad van de schrift. Maar voor mij is het vaak een boek. Hebt u het wel eens gezien dat iemand met een Bijbel gooit? Ik wel. Jongelui, dit kan niet. Waarom niet? Waarom niet? Eigenlijk is het Christus in het gewaad van de schrift. Moet even stil worden. Voelt u? De Koran, zo gaan de islamieten er niet mee om hoor. Die wassen eerst hun handen nog. Misschien vind je het overdreven. Goed, dat zei zo. En dan openen ze dat boek. En zeker als die Koran in het Arabisch, de oorspronkelijke, dan zijn ze er helemaal voorzichtig mee. Nou, dus hoe gaan wij met de schriften om, gemeente? En heeft onze gewijde aandacht wat daar staat? Gemeente, we ronden af. Christus zelf heeft de zijnen naar het graf getrokken. Vindt u dat niet geweldig? En zal straks daar ook de boodschap van zijn victorie, van zijn overwinning bekendmaken. En dat notabene. We zullen vanmiddag bij stilstaan aan een vrouw. Aan Maria Magdalena. En laten wij vragen. Heren, bedouw deze zondag, deze opstandingsdag met uw geest en kracht. En leer ons naar uw wil te handelen. En te zien en geloven. Ja, Heren, nog sterker. Te geloven en zien. Amen.